Wij lezen Exodus 14, de versen 1 tot en met 15. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren en zich legeren voor Pihahiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zephon, daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: ze zijn verward in het land, die woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen, en ik zal aan Farao en aan al zijn heren verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Toen nu de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden: waarom hebben wij dat gedaan, dat wij Israël hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden? En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich en nam 600 uitgelezen wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar zij zich gelegerd hadden aan de zee, al Farao's paarden, wagens en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pihahiroth voor Baal-Zephon. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en zie, de Egyptenaars stogen achter hen, en zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, en ze zeiden tot Mozes: hebt ge daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, ons weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen, want het waren ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heere, dat hij heden aan u lieden doen zal, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in der eeuwigheid. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Vers 15 is de tekst voor de prediking. Exodus 14, vers 15. Toen zeide de Heere tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een onbegrepen weg. In de tweede plaats een ongelovig gebed. In de derde plaats een onmogelijk bevel. Een onbegrepen weg, een ongelovig gebed en ten derde een onmogelijk bevel. Het volk is op weg naar het beloofde land. Kan ik dat ook zeggen vanmorgen? Kunt u dat ook zeggen? Indien niet, waar ga je dan naartoe? Zo'n vraag moeten we niet naast ons neerleggen. Die moet opgelost zijn. Vorige week zagen we dat ze stonden aan de rand van de woestijn. In Etam. We hadden een paar dagen nog door dat vruchtbare land Gozen gewandeld. En nu lag voor hen die troosteloze, eindeloze, uitgestrekte zandvlakte. Waar Etam ligt, is voor ons onbekend. Wat we in ieder geval wel weten is dat het richting het land van de Filistijnen, of richting Kanaan, het beloofde land, moet hebben gelegen. En dan neemt de Heere de leiding over, door middel van de wolk en de vuurkolom. Wat ben je gelukkig als God een keer de leiding overgenomen heeft in je leven. Want wij bepalen zo graag onze eigen route. En als God het niet vergoedt, dan lopen we onze eigen route tot het laatste toe. Maar God neemt de leiding over. En hoe kun je nu weten of God de leiding heeft overgenomen in je leven? Moet je opletten wat er staat. Aan het begin, vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls dat ze wederkeren. Het is niet te geloven. Nu liggen ze op de route naar het beloofde land. Nu neemt God de leiding over. En we gaan weer terug. Wat gaan we nou krijgen? Terug naar Egypte. Weer terug naar de dienstbaarheid onder die helse farao. God had toch beloofd dat ze naar het land van de vrijheid zouden gaan. Heeft God de leiding overgenomen in je leven? Dan gaat het vanaf die dag in een onbegrepen weg. Daar kun je nou werkelijk geen zinnig woord meer over zeggen. Dan alleen God heeft de leiding. Dus het is heel makkelijk vanmorgen. Als je het allemaal uit kunt leggen, dan sta je zelf aan het roer. En dan is je eigen verstand en hart je gids. Maar zodra God de leiding overneemt, dan zegt hij: terug. Wat terug? Terug! Zie het gebeuren. Die enorme kolom met mensen. Je moet weer een draai gaan maken. En dan komen ze elkaar zo tegen. De eerste en de laatste. En die hebben elkaar aangekeken. Kun je je voorstellen? Wat is dit? Wat gaan we nou beleven? En dat is Gods leiding. Terug. En uw kamp opslaan. Voor Pi Hachirot. Het woordje Pi betekent de mond. Dus letterlijk vertaald voor de mond van Giroot. En mond betekent eigenlijk een soort engte. Tussen de bergen van Giroot. Gaat God ze in de val lokken? Dat ze zo dadelijk geen kant meer op kunnen? Is dat Gods leiding? Straks aan twee kanten torenhoge, steile bergen waar je zelfs niet overheen kunt klimmen. Als er gevaar zou dreigen en je zou die bergen invluchten, dan is dat regelrecht de dood. Engte van Giroot. Dat is Gods leiding. Een onbegrepen weg. Een weg die vast gaat lopen. Het is toch niet te geloven? En dan klinkt het bevel. Zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Dat klinkt op een moment dat ze niet verder kunnen. Weet je wat de weg naar de hel is? De weg naar de hel is dat je altijd nog een mogelijkheid ziet. De weg naar de hel is dat je altijd toch, al gaat het met pijn en moeite, maar je kunt nog verder. En weet je wat de weg naar het beloofde land is? Dat je niet verder kunt. Weet u bij ondervinding wat dat is? Dat je geen oplossing meer hebt. Dat je geen moed meer hebt. Dat je geen kracht meer hebt. En dan straks dat onmogelijke bevel. Verder trekken. Doorgaan. Zeg het nog een keer. Zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Dat zegt de Heere op een moment dat ze niet verder kunnen. Dat is Gods weg. Dat is de weg naar het beloofde land. Dat je niet meer verder kunt. Daarom weet je wel vanmorgen of je op weg bent naar de hemel. Of niet. Weet je best. Je weet wel of je niet meer verder kon. En ik ben zo glad als een aal. Mijn hart is erg listig om altijd nog een vluchtroute te bedenken. Gaat die weer. Zo vroom. Maar ik kan er toch nog onderuit. En dan heeft God de leiding niet. Als God de leiding heeft, dan loopt het aan alle kanten vast. Goed. De Heere is zo goed dat Hij ook nog uit gaat leggen waarom ze nu die onbegrepen weg moeten gaan. Dus dat maakt straks dat bittere geroep des te, ja, hoe zal ik het zeggen? Ja, dat is het des te meer kwalijk te nemen. He, als het straks vastloopt. En ze roepen tot de Heere. Want de Heere heeft gezegd waarom ze nu deze weg moeten gaan. Lees maar met mij mee. He. God gaat zelf uitleggen in vers 3. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls. Ze zijn verward in het land. Die woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, vers 4, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en al zijn heren verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. Duidelijk uitleggen. Ook heel begrijpelijk. Want ook Farao en zijn raadgevers, die kunnen geen andere conclusie trekken dan, ja, Israël is gewoon verdwaald. Want het is natuurlijk zo onlogisch, hè, dat ze terugkeren. En ze lopen daar vast in die engte voor Gerood, voor de Schelfzee. Ah, ze zijn de klus kwijt. Ze zijn de weg kwijt. Ondertussen, Farao's hart wordt weer harder. Ze zijn weer over de tegenslagen heen en zeggen, we gaan ze achterna en we halen ze terug. Want het is een groot economisch verlies als wij dit slavenvolk laten gaan. God zal ervoor zorgen dat dat gebeurt. En waarom? Wel, God gaat zijn eigen naam verheerlijken. Dus let daarop, hè. Die onbegrepen weg, dat is een weg waarin God het vast laat lopen, zodat je niet meer verder kunt, want God wil zijn eigen naam verheerlijken. En straks zal blijken dat Israël helemaal geen zin heeft in de eer van God. Hè? Want dan zijn ze spaans benauwd daar in die engte. Als Farao eraan komt. En dat is te begrijpen. En dan denken ze geen ogenblik erover na dat God verheerlijkt moet worden. Dus de Heere legt het allemaal duidelijk uit. En zegt: het gaat om mijn eer. En om mijn naam. Als, goed luisteren, als ze nu deze weg niet waren gegaan, dan zal Farao en zijn leger ook straks niet verdrinken in de Schelzee. En dan zal Farao misschien weer een enorme macht kunnen opbouwen. Als ze deze weg niet waren gegaan, dan zal Farao en zijn ruiters nog in leven gebleven zijn. Ik heb nog een oplossing. Als ze deze weg niet zouden zijn gegaan, en ze zouden rechtstreeks naar het beloofde land zijn gegaan, waar al die forten liggen van de Filistijnen, dat woeste, krijgshaftige volk, ja, dan zouden ze moedeloos geworden zijn en linea recta terug naar Farao. Het is altijd nog beter om als een slaaf te leven dan als een vrij man gedood te worden. Ja, als ze deze weg niet waren gegaan, hè. Over nadenken, nou, dat moet je niet doen. Maar als ze deze weg niet waren gegaan, ja, dan waren ze ook niet bij de Sinaï gekomen. Dan had God het verbond niet vernieuwd en bevestigd daar bij de Sinaï. Dan hadden ze die wet niet gekregen. En dan hadden ze de offers niet gekregen. Ja, als. Dan. Als. Hoe vaak zit ik zo niet te redeneren. Als. Dan. Als nu eens. Dan. En met dat als dan, dan maak je wel zoveel beren en leeuwen op de weg. Of je ziet weer een kans om te ontsnappen. Maar er is geen als. Maar God zegt alleen maar terug. Er is geen alternatief. De weg naar de hemel bestaat niet uit als-dan vragen. Maar de weg naar de hemel bestaat alleen maar uit het bevel. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Als dan, dan draait het allemaal om jezelf. Om het minder aangename te kunnen ontlopen, om het aangename te kunnen krijgen, maar daar loopt het niet over. Op de weg naar de hemel gaat het om de eer van God. Maar wat denk je? Wat denk je? Dat de hemel straks een fijn land is voor jezelf? Wel, nee. Daar gaat het om God. Alleen maar om God. En dan gaat de Heere de kinderen Israëls leren op weg naar het beloofde land. Ik zal verheerlijkt worden. Zowel onder de kinderen Israëls als ook onder de Egyptenaren. Ja. God wordt verheerlijkt in het zalig maken van zondaren. En dat moeten we echt met huiver uitspreken. Maar God wordt ook verheerlijkt als mensen verloren gaan. Ook. Gods rechtvaardigheid wordt verheerlijkt als zondaren komen tot Jezus. En Gods rechtvaardigheid wordt verheerlijkt als zondaren verloren gaan. Net zo goed. Ik lees in Romeinen dat God vaten ter ere en ter onere heeft gemaakt, dat hij in beide verheerlijkt wordt. Dat is ook een Bijbelse notie. Nog een keer, al moeten we daar met huiver over spreken. En laat niemand God van onrechtvaardigheid betichten. Buig er alsjeblieft voor. Dat is de weg om zalig te worden. En verzet je er niet tegen. Met dat kleine verstandje. Om te zeggen dat God het verkeerd zou doen. Als. Ja, als dat toch allemaal zo vast ligt, dan kun je net zo goed raak leven. Als je dan toch verloren moet gaan. Hè, dan kun je beter zorgen dat je hier nog wat hebt. Dan, hè, als dan. Nee, zeg de kinderen Israëls terug. En als zo dadelijk vastloopt, verder gaan. Dat hè, het woord. Aan het woord laten. En je eigen mond dicht. Met die als dan vragen. Je denkt toch niet dat God met ons in discussie gaat vanmorgen. En vraagt zullen we. Of wat vindt u ervan? Nee, terug. Verder. Zo staat het er. En mijn naam zal verheerlijkt worden. Daar komt Farao aan. Hij is er vast van overtuigd dat de kinderen Israëls helemaal de kluts kwijt zijn. Vastgelopen zijn. En bij hem en zijn onderdanen rijpt het plan om dat slavenvolk terug te halen. Ze krijgen nu een uitstekende kans. En zo snel ze kunnen, gaan ze achter het volk aan. Farao verhardt zich. Farao wil niet buigen. Dat kan alleen maar tot zijn eigen schade. Maar er staat in vers 8, de kinderen Israëls, denk er goed om. De kinderen Israëls zijn uitgetogen door een hoge hand. Pas op, hè. Gods volk ligt onder bescherming van Gods rechterhand. En je kunt dat volk benauwd maken. Maar het is Gods volk. En die worden beschermd. Die reizen niet op eigen initiatief. Het is niet vastgelopen door hun eigen gekonkel. God heeft ze daar gebracht. Hoe onlogisch het dan ook is. God heeft ze daar gebracht. En God zal ze er ook uithelpen. Pas op, hè. Blijf met je vingers van het volk van God af. Met al je geredeneer. En met al je verstand. Er komt Farao aan. Toch de kinderen Israëls uitgeleid. Door een hoge hand. De dwaze Farao geeft het niet op om tegen God te vechten. En alle roepstemmen legt hij naast zich neer. Maar toch is het volk van Israël verlamd. Als ze Farao en zijn ruiters zien, dan zijn ze verlamd van schrik. Ze staan vast hoge bergen aan twee kanten, de zee aan een zijde en het leger van Egypte achter hen. Benauwd van alle zijden. Worden ze nu hier afgeslacht? Onze tweede gedachte. Een ongelovig gebed. Kun je het een beetje voorstellen, hè? Al die Israëlieten daar. In de engte van Gerood. Ze kunnen geen kant meer op. Vers 10b, en ze vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Ja, dan kun je alleen nog maar bidden. Nou, als mensen dat zo zeggen, dan denk ik dat dat een gebed is van een gehalte van niks. Vrome mensen zeggen dat, hè. Ik kun je alleen nog maar bidden. De kinderen Israëls riepen tot de Heere. En volgens vers 15, Mozes ook. Is dat dan niet groot? Om tot God te roepen. Om je knieën te buigen. Als vastloop. In plaats van een vuist naar de hemel, gevouwen handen naar de hemel. Of zoals de Joden dat deden, hun handen opgeheven naar de hemel. Als een mens gaat bidden, wanneer heb ik voor het laatst gebeden? Geroepen tot de Heere. Het is toch eigenlijk om jaloers op te worden, zoals dat hier staat. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, hadden ze het maar eerder gedaan. Maar het is toch nooit te laat om te roepen tot de Heere. Het lijkt hier alsof nood bidden leert. Waar moet je anders heen? Als je geen uitkomst meer ziet. Petrus zei het, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Wat is dat kostelijk als dat een mens mag leren? Om de toevlucht te nemen tot de Heere. Als alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Te roepen tot de Heere. En te belijden, gij, o Heere, mijn pad gekend. Wat is het kostelijk als uit de nood van het bestaan mijn bevend opgeheven handen tot de Heere gericht wordt. Want het is niet te vergeefs als een zondaar gelovig tot God roept. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, je zou er een middag mee houden. Je loos worden. Vooral vanmorgen. Als je moet zeggen, het is zo hard van binnen. Allemaal vormgebeden. Zo lang geleden dat ik mijn hart heb uitgestort voor de Heere. Zo lang geleden dat ik een gelovig gebed heb mogen doen. Zo lang geleden dat ik de Heere heb mogen aangrijpen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Maar wat zegt de Heere tegen Mozes? Wat roept gij tot mij? Het lijkt erop dat Mozes ook tot de Heere roept. Wat roept gij tot mij? Er staat toch de kinderen Israëls riepen tot de Heere? Waarom zegt de Heere dit nu zo tegen Mozes? Dat kan twee betekenissen hebben. In de eerste plaats dat dus Mozes hier wordt gezien als middelaar. En dan is dat roepen van het volk, dat wordt dus Mozes aangerekend. Wat roept gij tot mij? Dus als de Heere Mozes aanspreekt, dan spreekt hij ook feitelijk het volk aan. Maar dat is wel een kostbare gedachte, toch? Mozes vertegenwoordigt het volk. Het roepen van het volk wordt Mozes aangerekend. Mozes, plaatsvervanger, voorbidder, omgekeerd, hij draagt schuld. Hij brengt de nood bij God. Wat roept gij tot mij? Mozes, dan heb je een voorbidder. Dan ga je vrij uit. Dan hoef je zelf niet meer te roepen tot de Heere. Maar dat kan niet. Als het vastloopt, ben je ook uitgebeden, uitgedacht, uitgestreden. En dan het omgekeerde. Als de Heere antwoord geeft en hij wekt zijn zoon op, dan geldt dat dus voor zijn volk. Vrijgesproken. Dat is een heerlijke gedachte. Maar, en dat is het tweede, het kan ook zijn dat het Mozes ook te veel werd. Ook maar een mens. Dan is het wel waar dat hij eerst het volk bemoedigd heeft. He, vers 13, doch Mozes zeide tot het volk, vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan u lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in der eeuwigheid. Dus Mozes, de middelaar, de man Gods, hij bemoedigt het volk. Hij zegt, zie toch op de Heren, hij heeft toch beloofd dat God zijn naam zal verheerlijken ten koste van de Egyptenaars. We hoeven niet te vrezen, maar Mozes is ook maar een mens. Hij wankelt op dat moment, hij wordt ook benauwd, hij roept ook tot de Heere, want hij ziet daar dat volk dat opstandig is. Hij ziet dat die mensen niet gelovig bidden. Wel nee, moet je eens lezen wat hij zegt, hè? De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat lijkt wel zo mooi, maar de kanttekenaren zeggen bij gij zult stil zijn, houd op met murmureren tegen God en mij. Precies, dat roepen tot de Heere, dat is helemaal geen gelovig gebed. Want ze zeggen er gelijk achteraan in vers 11, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen, opdat we in deze woestijn sterven zouden. Waarom heb gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Zie je, dat was niet mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht. Het is een vuist die omhoog gaat. En ze rekenen met God af in de persoon van Mozes. Mozes draagt hier de schuld en de opstand van het volk. Wat roept ge tot mij? Het was helemaal geen gebed. Het was opstand. Calvijn zegt daarom ook, het roepen is een natuurlijke reactie in een noodsituatie en komt niet uit het geloof voort. Daarom is onze tweede gedachte een ongelovig gebed. Kijk, als ze hier hadden geroepen door het geloof, dan hadden ze gezegd, Heere, verheerlijk uw naam, dat heb u beloofd, dat heb u gezegd. Want het geloof is heilig slim. Het geloof weet altijd wel een weg te vinden om de Heere te manen op zijn woord, vast te houden aan zijn woord. Dat doet het geloof. Heere, u hebt toch gezegd dat u uw naam gaat verheerlijken? Doe dan, gelijk als u gesproken hebt. Dan hadden ze daar gestaan, goedsmoeds, verzekerd van de waarachtigheid van Gods belofte. Dan hadden ze het geweten dat ze onsterfelijk waren, want God zou zijn naam nog gaan verheerlijken. Er zou niet één haar van hun hoofden op de aarde vallen, omdat er niet één woord van God ledig tot hem zal wederkeren. Dat is het geloof. Maar ze hebben geen geloof. En Mozes, de man Gods, die aan de ene kant het volk bemoedigt. Denk je nou echt dat de dominees, als ze preken, dat die altijd het geloof op zak hebben? De buitenkant kan zijn dat er een man staat stoer en fier, terwijl God weet dat hij dikwijls beeft als een rietje. Ik laat beide mogelijkheden staan. Mozes als middelaar, kostelijk. Dan wordt de zonde van het volk Mozes toegerekend. Daar moet ik het van hebben, gemeente. En daar moet zelfs Mozes het van hebben, want het was ook maar een man van vlees en van bloed. Hij hoorde bij dat volk van Israël. Ze hadden een middelaar nodig, een redder, een zaligmaker. Het een sluit het ander niet eens uit. Zie ze staan, de bangerikken, ze beven allemaal als een rietje. Weet je waarom? Wel, als God straks verlost, dan kan het alleen maar toegeschreven worden aan Gods majesteit. En Gods majesteit staat dan in een scherp contrast met de zwakheid van Israël. Wat roept gij tot mij? Onze laatste gedachte. Een onmogelijk bevel. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Nou valt me eerst wat anders op. Weet je, soms dan denk ik dat ik nog wel aardig gebeden heb. En dan sta ik goedsmoeds op. Want omdat ik aardig gebeden heb, zal de Heere mij wel verhoren. Toch? En soms dan is alles hard en koud van binnen, maar soms heb ik ook nog wat tranen en dan denk ik ook nog, Rempel, dan denk ik ook nog dat dat een gelovig gebed is, hè? Want dan had ik er nog wat tranen bij ook, hè? Dan kon ik mijn hart eens luchten bij de Heere en dan denk ik dat het een gelovig gebed is en dat de Heere het nog horen gaat ook, dan heb ik weer een beetje moed gekregen. Want dat is ook zo, hè, als je soms eens bij een ander mens je hart kunt luchten. Nou, dat lucht ook op. En dan denk ik dat God een mens is en dat ik mijn hart kon luchten, dat ik dan opgelucht ben. Zo denk ik vaak dat het werkt in het gebedsleven. Maar dat is een grote vergissing, grote vergissing. God doet niet iets om mijn gebed. Hij wil soms het gebed wel insluiten, dat ontken ik niet. Maar God doet niet iets om het gebed. En weet je wat dan een wonder is? Moet je toch hier kijken. Waarom, Heere? Die vuist op al, waarom, Heere? We hadden beter in Egypte kunnen blijven. Het is toch ongelooflijk. Nou hebben ze allemaal 10 plagen gezien. Ze hebben allemaal gezien hoe de Heere door een sterke hand hen uitgeleid heeft. Nou, je zou toch wel verwachten dat ze nu zoveel van God hadden geleerd. Dat ze hadden gezegd, nou ja, hoe het moet, dat weten we niet. Maar God weet het wel, hoor. Hij kan rustig hier een weg banen waar wij geen wegen zien. Dat zou je toch hebben verwacht? Of je zou toch in ieder geval minstens hebben verwacht dat ze zeiden, Heere, we weten het niet, help, we weten het niet. Maar, foei, Israël, foei, dat je dit durft. Hè? Om zo tegen God te doen. Waarom heb u ons uit Egypte verlost? Had ons alsjeblieft daar gelaten. Moeten we hier sterven soms? Moeten we hier ons laten afslachten met onze kinderen? Nou, ze brullen het uit met de vuist naar boven. En dan zou je denken, dat God dat toch een portie vuur uit de hemel laat vallen? Dat zou je toch denken? Maar dat hadden ze wel verdiend. Of dat God daar die aardbodem had geopend. Of dat er een golf uit die Schelfzee was gekomen. Dat ze allemaal weggespoeld waren. O hoorder der gebeden. Kijk, dat is nou ook een les uit het gebedsleven. Dat je daar als een goddeloze ligt. Je bent het niet eens met de Heere. Zoals Naomi, hè? Noem mij maar Mara. Want de Allerhoogste heeft mijn bitterheid aangedaan. En de Heere zegt, ik blijf je toch Naomi noemen. De lieflijke. Weet je wat dat is? Als je zo'n goddeloos monster wordt voor God. En dat de Heere nooit met je doet. Naar je zonden. Hè? Nou, laten we dan zo zeggen. Dit is toch wel het allerminste wat je zou verwachten. Dat de Heer er niet eens naar luistert. Doet alsof ze niks gezegd hebben. En ze het zwijgen ertoe doet. Maar dat doet de Heer niet. Hij zegt, laten ze maar verder trekken. Zeg de kinderen Israëls. Dat ze voortrekken. Dat is het antwoord van de Heere. Ja, nou, mooi antwoord. Hè? Daar komt dat boze hart van. Mooi antwoord. Zegt de kinderen Israël dat ze voortrekken. Dus nu de zee in, de verdrinkingsdood sterven. Hè, dan roepen ze en zeggen ze, Farao komt eraan. Moeten we hier afgeslacht worden? Nee, zegt de Heere, je hoeft niet afgeslacht te worden. Maar dan mag je de zee in, de verdrinkingsdood. Met je kinderen, met je vrouwen, met de oude mensen. Toch? Maar als je nou goed nadenkt, ja precies, dat moet je nou eens afleren. Maar hoe komt dat toch, dat we denken dat we zoveel verstand hebben? Hoe komt dat toch? He, dat we denken dat we de wijsheid in pacht hebben. Hoe komt dat nog, dat wij, hele kleine mensjes, de volkeren der aarde, worden geacht als stofje aan de weegschaal, druppeltje in een emmer. En dan uit die miljoenen volkeren ben ik ook ergens nog een keer een paar jaar op de aarde. En ik zeg elke keer, Heere, u doet het verkeerd. Komt dat toch? Ja, maar als je... Nee, je moet niet nadenken. De Heere zegt, zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Zo'n onlogisch bevel. Een bevel dat alleen maar jamaris kan oproepen. Want hier houdt alle menselijke verstand op. De omstandigheden zijn nog nooit zo onmogelijk en nog nooit zo benauwd geweest als nu. Nog een keer, hè? Zouden ze de bergen invluchten? Die zijn onbegaanbaar. De een en de ander zou van de steilte afstorten. Dat is dus de dood. Moet je dan hier maar lijdelijk afwachten? Dan word je afgeslacht door Farao. Dat is de dood. En moet je dan maar doorgaan? Dat is het water in. Dat is ook de dood. Je kunt niet vooruit. Je kunt niet terug. Je kunt niet opzij. Wat kun je dan? En niks. Kijk, de godsdienst zou nog zeggen, ja, maar je moet gewoon luisteren naar het woord, hè, doorgaan. Toch? En je kunt niks. Hoe kun je nou het water in? In eigen kracht. Wat een onbegaanbare weg. De weg van het woord. Dat woord, dat is zo onlogisch. Dat klinkt zo onredelijk. Ingesloten van alle kanten. Nog een keer, weet u wat dat is? Daar komt geen woord meer over je lippen. Daar is stil. Daar is niks meer te zeggen. Daar houdt alle denken op. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Vanmiddag dan hoop ik dat er weer een paar kindertjes gedoopt worden. En dan is een gedoopformulier zo mooi. Dat we de zaligheid en de reinigmaking buiten onszelf moeten zoeken. Kijk, daar staan ze, hè. Echt helemaal in die engte tussen de bergen en de zee. En achter zich Farao. Hoe moet het nu? Zaligheid komt altijd van buiten. En God komt altijd wanneer het niet meer kan. En zolang wij nog een oplossing hebben, gaat het alleen maar fout. En daarom gaat het ook fout in de kerk. Weet je wat het geloof doet? Het geloof klimt op tot Gods almacht. Want hier is almacht nodig, toch? Hier kan geen mens uitkomst bieden. Hier kan niemand helpen. Hier kan Mozes ook niks meer doen. Mozes staat er ook als een machteloze middelaar tussen God en het volk in. En het enige wat hij moet zeggen, verder gaan. Er is almacht nodig. En daarom is er één verkoren, dat gaan we straks zingen uit Psalm 89, die almachtig is. Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Daarom kon dit volk niet omkomen, omdat ze Jezus Christus in hun midden hadden, in hun lendenen, in de lendenen van Juda. Daarom kon Farao niets doen en daarom kon het water van de Schelzee hen geen kwaad aanrichten. God zegt daar, waar het niet kan, verder trekken. Ja, maar dat kan toch niet? Wel, is Jezus dan niet in uw midden? Dan is het inderdaad verloren. Maar als Christus ons deel is, kan het toch wel? Hij ging toch de helse smarten door, wat voor mij een eeuwig omkomen was. Hij ging er door. Hij ging het graf in en hij kwam eruit. Wat niet kon, dat kan toch. In Christus voortrekken in het nooit ontdekte spoor. Nooit ontdekte. Dat moet God ontdekken. Ontdekken. Dat pad dat lag er wel, alleen je zag het niet. Want er lag water overheen. God moet het ontdekken. Zo was er van eeuwigheid geen weg. Maar van eeuwigheid zei de Heere Jezus, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En toen de lamp eigenlijk uitgeblust was, toen was het de volheid van de tijd. En toen kwam er een weg uit de hemel naar de aarde. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En zo is nu ook in de waarachtige bekering. Zo is nu ook in het hart van een zondaar. In het leven van Gods volk. De verborgenheid der godszaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Is geloofd in de wereld. Dat is het geheim. Christus. In het midden. In het volk. Dan kunnen ze toch voortrekken. Maar straks zal op dat woord de Schelzee splijten. En straks zal dat woord scheiding maken. Het licht zal vallen over de kinderen Israëls en een dikke duisternis over de Egyptenaren. En datzelfde pad dat gebaand is door het woord, zal ook weer toegedekt worden. En dan zal Israël de Egyptenaren tot in de eeuwigheid niet meer terugzien. En datzelfde woord wordt gebruikt in Psalm 32 als het gaat om de vergeving van zonden. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven en wiens overtredingen bedekt zijn. Net als het water van de Schelfzee, wegzonden. Ook tot ongelovigen roepen. En waarom? Heeft God mij nu verlost op mijn gebed? Heeft God mij mijn zonde vergeven omdat ik zo geworsteld heb? Houd toch op. Christus is in het midden van een goddeloos volk. En hij brengt dat volk door de woeste baren naar het beloofde land. Weet je nog waarom? Ik ga mijn naam verheerlijken. Maar daar gaat het om. Niet omdat ik zo gebeden heb. Hè? Nee. Maar omdat Christus in mij was. En dat heeft God geopenbaard. Daar aan de oevers van de Schelfzee. Christus in de lendenen van Juda. Nou, vroeger hield het een soort toepassing. Hè? Dan had je een tussenzang en dan kreeg je een toepassing. Ja, de toepassing hoeft niet zo lang te zijn vanmorgen. Waar is Christus? Kijk, als hij nou in mij is, door een ware geloof gezien, ontdekt, omhelst, geëigend, dan gaat het door onbegrepen wegen heen, maar wel de garantie, komen thuis. Hij voorop en ik alleen maar volgen. Ja, en als de Heer Jezus er nou niet is, dan kun je nog een beetje klungelen en je kunt nog met wat hand- en spandiensten je overeind houden. Maar als hij straks voor de oevers van de doodsjordaan, en dan kom je er echt in om. Echt. In